Goedemorgen luisteraars, u bent verbonden met de Christelijke Gereformeerde Kerk, de Katwijk aan Zee. Voorganger vandaag is onze dominee A.J.T. Ruys. We willen beginnen vanmorgen met het zingen uit Psalm 99, vers 1. Daarna Psalm 119, vers 29. Bij de collectezang, Psalm 87, vers 3 en 4. Bij de tussenzang, Psalm 119, vers 65. En de slotzang, Psalm 138, vers 2. De schriftlezingen zijn allereerst uit het boek Handelingen. We lezen daarvan hoofdstuk 20, vers 28 tot en met 32. En het tweede gedeelte is uit de tweede brief van Paulus aan Timotheus. We lezen hoofdstuk 1, vers 8 tot en met 15. Het thema van de preek is de Heilige Geest en de toekomst van de kerk. Ik zal het nog een keer herhalen. We beginnen met het zingen uit Psalm 99, vers 1. Daarna Psalm 119, vers 29. Bij de collectezang, Psalm 87, vers 3 en 4. Bij de tussenzang, 119, vers 65. En de slotzang, 138, vers 2. Schriftlezing, Handelingen 20, vers 28 tot en met 32. En 2 Timotheus 1, vers 8 tot en met 15. Ik wens u alle gezegende dienst en we hopen op een goede verbinding.
Allereerst, gemeente, nog enkele mededelingen. Een herinnering aan de contactavond met de zondagsschool en verenigingen morgenavond. Aanstaande dinsdagavond is de eerste kerkhistorische lezing. Dominee Den Oude hoopt te spreken over Paul Gerhardt. Aanvang 8:00, allen van harte welkom. Tweede huwelijksafkondiging van Bernard Johannes Ruijs en Maartje Arendtje van Duin. Bernard en Marissa hopen aanstaande vrijdag in het huwelijk te treden. Kerkelijke bevestiging in ons kerkgebouw in een dienst die om 13:30 aanvangt. Volgende week zondag hoopt dominee J.M.J. Kievit in beide diensten voor te gaan. Voor alle toekomende data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Vandaag is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor kerkelijke kassen. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij willen, gemeente, de dienst vervolgen met Psalm 99 en daarvan het eerste vers. God de Heere regeert. 99 vers 1. Stellen wij ons ook deze morgen onder Gods heilige wet. In antwoord erop zingen wij uit Psalm 119, het 29ste vers. En daarna komt de schriftlezing tot ons vanuit Handelingen 20, vers 28 tot en met 32. En uit 2 Timotheus 1, vers 8 tot en met 15. Schriftlezing voor vanmorgen is dus uit Handelingen 20, het 28ste tot en met het 32ste vers. En daarna uit 2 Timotheus 1, vers 8 tot en met 15, naar de Wet des Heren en Psalm 119, vers 29. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Wij lezen uit Gods heilige woord Handelingen 20 vanaf het 28e vers. Zo hebt dan acht op uzelven en op de gehele kudde, over de welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te wijden, welke hij verkregen heeft door zijn bloed, door zijn eigen bloed. Want dit weet ik, dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen, die de kudde niet sparen. En uit uzelven zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde dingen, om de discipelen af te trekken achter zich. Daarom waakt en gedenkt dat ik 3 jaren lang, nacht en dag, niet opgehouden heb en iegelijk met tranen te vermanen. En nu, broeders, ik beveel u Gode en het woord zijner genade, die machtig is u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. Tot zover de eerste schriftlezing. Vervolgens lezen we uit 2 Timotheus 1 vanaf vers 8 tot en met vers 15. 2 Timotheus 1 vanaf vers 8. Schaam u dan niet voor de getuigenis onzes Heren, noch voor mij die zijn gevangene ben, maar leid verdrukkingen met het evangelie naar de kracht Gods, die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen, doch nu geopenbaard is door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood heeft teniet gedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie, waartoe ik gesteld ben een prediker en een apostel en een leraar der heidenen, om welke oorzaak ik ook deze dingen leid. Maar ik word niet beschaamd, want ik weet wien ik geloofd heb. En ik ben verzekerd dat hij machtig is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot dien dag. Houd het voorbeeld der gezonde woorden die gij van mij gehoord hebt, in geloof en liefde die in Christus Jezus is. Bewaar het goede pand dat u toebetrouwd is, door de Heilige Geest die in ons woont. Gij weet dit, dat allen die in Azië zijn, zich van mij afgewend hebben, onder de welke is Phygellus en Hermogenes. Tot zover de schriftlezing. Wij willen op deze zondag na Pinksteren met Gods hulp stilstaan bij 2 Timotheus 1, het 14e vers. Daar luidt Gods woord en de tekst voor deze morgen: bewaar het goede pand dat u toevertrouwd is, door de Heilige Geest die in ons woont. Tot zover. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in ons gebed. Heere, zo hebt u ons aan de morgen van deze zondag bijeen willen brengen onder de klanken van uw woord, waarin het rijk van de natuur de zon opgegaan is en het licht geworden is en de zon haar stralen werpt over de plaats van onze inwoning, daar geeft u dat ook uw woord geopend mocht worden. Dat woord waarvan de dichter zegt: des Heren wet nochtans verspreid volmaakter glans, dewijl zij het hart bekeert. Het is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is en slecht een wijsheid leert. En Heren, u kent degene onder ons die vanmorgen naar uw huis zijn gekomen of vanwege omstandigheden thuis meeluisteren, maar in wier hart er het gebed is: Heren, wil u mij onderwijs geven. Wil u geven dat er vanmorgen een woord bij mag zijn voor mijn omstandigheden, voor mijn psychische noden en zorgen, voor mijn lichamelijke noden, maar boven alles, en laat dat ook veel de vraag en het gebed mogen zijn voor onze geestelijke noden. En Heere, zou u dan vanmorgen zelf uw woord willen gebruiken. Het is uw eigen woord, door u geïnspireerd. Iedere letter in uw woord is met bloed betaald. En daarom bidden we, geef dat wij uw woord op hoge prijs mogen stellen. En dat we met eerbied mogen gaan luisteren. Met de houding van Samuel die het eenmaal zei in zijn jonge jaren. Spreek, Heere, uw dienstknecht hoort. Heere, geef u dat alles wat hinderen kan wordt weggenomen. Laat de warmte ons niet hoeven hinderen. Geeft u dat vermoeidheid, zorgen, lichamelijk ongemak niet in de weg hoeven te staan. Maar legt u beslag op onze gedachten en boven alles op ons hart. En laat het zijn, Heere, dat door het krachtige werk van uw geest ons hart mag worden geopend deze morgen voor uw woord. Dat is nodig voor een ieder van ons, zeker daar waar ons hart nog altijd een gesloten hart is gebleven. Heere, wil u het dan vanmorgen anders maken? Wij zijn van die afkerige mensen. Wij zitten vanuit onszelf met zo'n gesloten hart voor u en voor uw woord onder de prediking. Maar wil u zichzelf toegang verschaffen? Wilt u zelf komen en dat gesloten hart openen opdat uw woord ingang mag hebben en zijn gezegende en krachtige werk mag doen? Maar ook degene van wie u het hart hebt geopend, korter of langer geleden, kunnen na ontvangen genade zo moeten klagen over het feit dat alles weer dichtgeslipt raakt. Dat het wat hun betreft zo kan zijn soms, en dat moet tot eigen schande en schaamte gezegd worden, maar dat het hart toch weer dicht zit. En dan bidden we, wil u het als het ware opnieuw openen. En wil u zo uw woord kracht laten doen. Leg u de boodschap van deze morgen in alle helderheid aan onze harten. Wil u geven, Heere, dat niemand van ons, als we dit kerkgebouw verlaten en onder de prediking vandaan gaan, verder kan zonder het goede pand te bewaren. Geef u dat we helder en duidelijk mogen zien wat dat pand is en waarom het een goed pand is. Wat het betekent om het te bewaren en hoe we dat zouden kunnen doen. Helpt u de kinderen bij het luisteren. Wees met onze jonge mensen. Heel bijzonder bidden we u ook voor de jongeren van jeugdvereniging De Vaste Koers. Die deze zondag, dit weekend en ook deze zondag elders zijn. Wilt u ze uw zegen schenken. Bijzonder op deze dag. Laten ze het goed mogen hebben onder uw woord. En geef u hen ook goede gesprekken en goede tijd met elkaar. Breng ze ook weer op de bestemde tijd veilig in ons midden terug. We bidden, Heere, of u gedenken wil aan de zieken van de gemeente. Wil u in alle tegenheden die er kunnen zijn schenken wat nodig is. Laat ons oog omhoog geslagen mogen worden om hulp en gunst te vragen. We bidden u dat zeker ook voor onze zuster Mieke de Rode, die nog steeds in Revitel is en van wie het herstel maar heel langzaam gaat. Heere, wil u haar gedenken en wil u haar schenken wat ze nodig heeft voor lichaam en ziel. We dragen opnieuw onze oude zuster Zwanenburg aan u op. Gedenk haar in de ernstige ziekte. Schenk ook haar wat voor lichaam en ziel niet gemist kan worden. Heren, we bidden of u degene wil gedenken die het psychisch moeilijk hebben. Geef u ze moed en kracht. Help en draagt u ze. We denken aan Annemarie de Wilde. We dragen ook haar samen met haar man en de kinderen opnieuw aan u op. We bidden, Heere, of u gedenken wil aan de rouwdragenden, degene die hier zitten met gemis en verdriet in het hart of die zo met ons moeten meeluisteren, wil u troost schenken. Heere, we doen u voorbeden deze morgen voor het bruidspaar van aanstaande vrijdag, onze Bernard en Marissa. We vragen van u of u ze een goed en een gezegend heenleven naar het huwelijk wil geven, maar ook een gezegende huwelijksdag. Laat het zijn, Heere, dat ze elkaar het ja-woord mogen geven in de diepe overtuiging dat u hen samenvoegt en samenbracht. En Heere, zou u de eerste willen zijn in hun verbond, hun huwelijksverbond. En dat ze hier in de kerk mogen neerknielen met de bede in het hart. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. We bidden of u ons zo ook als familie en families een goede, een gezegende dag wil schenken. En of u met de jongen, met deze twee jonge mensen wil zijn, ook voor de toekomst. Schenk alles wat nodig is. Heere, we denken aan allen die uw hulp nodig hebben. U kent ook het verdriet van hen die een gebroken huwelijk hebben. Die alleen zijn gebleven of alleen zijn komen te staan. Degene die worstelen vanwege een andere geaardheid. We leggen al die dingen ook voor u neer. U weet hoe soms een kruis dat ons opgelegd is zwaar kan drukken. U weet er ook van als het kruis door uzelf verlicht mag worden. Maar hoe het ook is, schenkt u wat nodig is. Sterk, Heere, deze morgen, zegen uw woord op alle plaatsen waar het uitgaat. Wil u uw dienaren bekwamen en sterken en bedienen vanuit uw hemels heiligdom. Wees hier ook met alle die een taak in de dienst hebben. Gedenk onze koster en onze organist. Heere, we belijden u deze morgen dat wanneer we al deze gebeden voor u neerleggen, wij niets van alles wat we vragen verdienen. Wij hebben vanwege onze zonde de dood verdiend. En alles wat we erboven ontvangen, dat is onverdiende goedheid van u. En toch, Heere, we hebben zoveel meer nodig dan de dood. We hebben nodig dat u ons in het leven spaart. We hebben nodig dat u onze kostbare levenstijd wil zegenen en gebruiken, opdat we tot bekering en geloof mogen komen. We hebben uw hulp nodig in de tijdelijke dingen. En we smeken daarom. Maar we bidden u tegelijkertijd, geef ons maar geopende ogen voor wie u bent en voor wie wij zijn. Opdat we ook verootmoedigd worden. En breng u ons door uw geest zelf op de plaats waar wij gaan buigen voor u. En het gaan erkennen dat we uw straf hebben verdiend. Maar geef dat we daar toch mogen smeken om uw genade. Hoor ons zo, Heere, om Jezus wil. Amen. Psalm 87, we gaan zingen het derde en het vierde vers. 87, 3 en 4. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o God, stad voortgebracht. En het vierde vers, God zal ze zelf bevestigen en schragen. U krijgt gelegenheid uw gaven te geven voor de kerk en voor kerkelijke kassen. En de Heere zegene u en uw gaven. stelt u zich voor, geliefde gemeente, dat u een keuze mocht maken tussen deze twee. Het krachtige werk van de Heilige Geest in uw hart. Of de zuivere leer van Gods woord. Een vreemde vraag natuurlijk, maar ik wilde de preek van morgen toch zo beginnen. Stelt u zich voor dat u een keuze mocht maken of het levendmakende werk van de Heilige Geest in uw hart of de zuivere leer van Gods woord. Ik denk dat heel veel van ons zouden zeggen, en dat kan ik goed begrijpen, nou, als ik dan echt kiezen moest, dan koos ik toch voor dat eerste. Voor het levendmakende werk van de Heilige Geest in ons hart. Maar ik hoop dat er velen van ons zeggen: dominee, die vraag klopt toch helemaal niet. Want het is toch geen tegenstelling in Gods woord. Het werk van de Heilige Geest en de leer van Gods woord. Die zaken zijn toch heel nauw aan elkaar verbonden en met elkaar vervlochten. En dat is inderdaad zo. We ontdekken dat vanmorgen in onze tekst. En we willen daar op deze zondag na Pinksteren bij stilstaan. Onze tekst spreekt namelijk over het bewaren van het goede pand dat u toebetrouwd is door de Heilige Geest die in ons woont. We schrijven bij onze tekstwoorden: de Heilige Geest en de toekomst van de kerk. De Heilige Geest en de toekomst van de kerk. En we letten op deze tekstwoorden aan de hand van drie gedachten. Allereerst Paulus' zorg voor de toekomst. Daar gaan we even kijken naar het verband van onze tekst. Waarom schrijft Paulus deze woorden in wat voor situatie precies? In de tweede plaats Timotheus' taak voor de toekomst. Paulus zegt tegen Timotheus: Timotheus, bewaar het goede pand. Wat is dat pand? Waarom is het een goed pand? En hoe moet Timotheus dat bewaren? En wat ligt daarvoor een boodschap in voor ons, jongeren en ouderen vandaag? En dan tenslotte Gods trouw in de toekomst. Dan letten we op het slot van het vers: door de Heilige Geest die in ons woont. Timotheus wordt niet aan zichzelf overgelaten als hij het pand moet bewaren, maar Paulus wijst hem op degene die in hem woont door genade. Dus drie gedachten: Paulus' zorg voor de toekomst, Timotheus' taak voor de toekomst en Gods trouw voor de toekomst. Paulus zit, gemeente, als hij deze tweede Timotheusbrief schrijft, opnieuw gevangen in Rome. Hij heeft vaker gevangen gezeten in zijn leven. Altijd is hij door de goedheid van de Heere weer uit de gevangenis gekomen, want zijn werk moest nog verder gaan. Bijvoorbeeld in Handelingen 28, het laatste hoofdstuk van de Handelingen der Apostelen, kunnen we lezen hoe Paulus verbleef in die eigen gehuurde woning, hoe hij daar heeft gewacht op een uitspraak van de keizer, maar wij weten dat hij nadien nog vrijgelaten is. Dat hij nadien opnieuw zendingsreizen heeft gemaakt. Maar op dit moment, nu hij de tweede Timotheusbrief schrijft, zit hij voor het laatst in zijn leven gevangen. Ergens, we hebben dat afgelopen tweede paasdag nog tegen elkaar gezegd, in een dodencel in Rome. Hij weet, dat schrijft hij ook in deze brief, de tijd van mijn ontbinding is nabij. Paulus bedoelt ermee te zeggen: de trossen van mijn levensschip zullen spoedig worden losgeworpen. En dan zal ik de laatste reis gaan maken. En dan zal mijn levensschip aankomen op de stranden van de eeuwigheid. 30 jaren van ambtelijk werk liggen achter de apostel. 30 jaren sinds zijn bekering. Jaren waarin hij heeft gereisd door Azië, door Europa. Jaren waarin hij heeft gepredikt, het evangelie heeft verkondigd. Jaren waarin hij brieven heeft geschreven. Jaren waarin hij heeft gediend in het koninkrijk van God. Paulus was een dienaar van het woord. Maar nu zal aan dat alles een einde gaan komen. En Paulus is met grote zorg vervuld. Zorg voor de toekomst. Onze eerste gedachte is dat. Paulus zorg voor de toekomst. Waar heeft dat precies mee te maken? Met drie dingen. Het eerste, dat lezen we in direct het volgende vers. Vers 15 van 2 Timotheus 1. Daar schrijft Paulus hele aangrijpende woorden die we even op ons moeten laten inwerken. Kijkt u maar mee, daar staat, gij weet dit, Timotheus, dat allen die in Azië zijn, zich van mij afgewend hebben. Azië, dat was het westelijke deel van het huidige Turkije. Daar heeft Paulus op zijn zendingsreizen rondgereisd. Daar heeft hij jarenlang gewerkt. En nu schrijft hij in deze brief, allen die in Azië zijn, hij bedoelt alle christenen, alle gelovigen, hebben zich van Paulus afgewend. Wat bedoelt de apostel daar precies mee? Er zijn uitleggers die denken aan het volgende. Die denken aan het feit dat toen Paulus voor de laatste keer gevangen zat in Rome, hij voor de keizerlijke rechtbank moest verschijnen, dat is ook echt gebeurd. En Paulus had toen als Romeins burger het recht om getuigen op te roepen die een goed woord voor hem konden doen, die hem konden verdedigen. En naar alle waarschijnlijkheid heeft Paulus toen bericht gestuurd naar zijn broeders in Azië, in Efeze of in Troas. Misschien is hij daar ook wel gevangen genomen voor zijn laatste gevangenschap. Hij heeft bericht gestuurd naar zijn broeders in Azië met de vraag, wilt u naar Rome komen om mij te verdedigen, om een goed woord voor mij te doen? Om te zorgen dat ik weer in vrijheid gesteld word. En Paulus had daar deze bedoeling mee, dat hij verder kon met het prediken van het evangelie. En toen Paulus dat verzoek heeft gedaan, toen was er, behalve Onesiphorus, die noemt hij dan in de laatste verse van hoofdstuk 1, maar dat laat ik nu even rusten, toen was er verder helemaal niemand. Niemand die naar hem toe kwam. Niemand die hem hielp. In het laatste hoofdstuk van de tweede Timotheusbrief schrijft Paulus daar ook over. En dan zegt hij in vers 16 van hoofdstuk 4. In mijn eerste verantwoording voor de rechter, bedoelt hij, is er niemand bij mij geweest. Maar ze hebben mij allen verlaten. Het worden hun niet toegerekend. Maar dat is natuurlijk wel een bittere teleurstelling geweest. U moet zich voorstellen, Paulus, 30 jaar gezwoegd in de dienst van de Here. Nu zit hij gevangen. Nu staat hij voor de rechter. Hij mag getuigen oproepen. Hij vraagt aan zijn broeders uit Azië of ze willen komen om te getuigen voor de zaak van het evangelie. En behalve een zekere Onesiphorus is er verder niemand die gekomen is. Ze hebben mij allemaal verlaten, zegt Paulus. Allen die in Azië zijn, hebben zich van mij afgewend. Dat is de ene uitleg die we kunnen geven aan dat 15e vers van 2 Timotheus 1. Er is nog een ernstigere uitleg, want we zouden die woorden ook nog zo kunnen lezen. En sommige verklaarders leggen het ook zo uit, dat er in Azië een geweldig aangrijpende afval is gekomen van christenen. Dus mensen die eerst bij de kerk waren, om het zo te zeggen. Mensen die voor het oog van anderen ook echte gelovigen waren. Ze zijn massaal van het geloof afgevallen. Ze hebben zich van Paulus en van het evangelie afgewend. Als Paulus aan het einde van zijn leven gekomen is, dan ziet hij, als die uitleg waar is, dus iets heel aangrijpends. Hij heeft gezien hoe er mensen kwamen, gewonnen werden voor de prediking van het evangelie. Hij heeft, om zo te zeggen, gezien dat de kerken volstroomden, zo zouden we vandaag zeggen. Maar hij heeft ook nog moeten meemaken hoe het weer ging leegdruppelen. Hoe de mensen niet meer onder het woord kwamen. Hoe er velen waren, net zoals Demas, over wie hij schrijft in deze brief. Die de tegenwoordige wereld hebben liefgekregen. Afval van het geloof. Dat is de eerste grote zorg van de apostel als hij deze brief schrijft. Paulus zijn zorg voor de toekomst. Allen in Azië hebben hem verlaten. Hij ziet afval, afdwalen, teleurstelling. Tweede, wat hem natuurlijk bezorgd heeft gemaakt, dat is, kinderen, waar zit Paulus? Op het moment dat hij deze brief schrijft, ik zei al even, in een dodencel. Een akelig hol onder de grond, waar het grotendeels donker is en vochtig is. Alleen wat licht naar binnen valt door een opening in het dak. Daar zit hij vastgeketend, de plaats waar vermoedelijk Paulus gevangen zat, wordt nog steeds in Rome aangewezen, de Carcer Mamertinum, een akelige ruimte, vreselijk. Daar zit de apostel in afwachting van de beul van Nero die daar komt met het zwaard die je mee zal nemen en hem zal onthoofden. Dus Paulus leefde in een tijd van vervolging en wij weten van keizer Nero dat het een vreselijke christenvervolger is geweest. Iemand die zelfs tijdens zijn tuinfeesten christenen overgoot met pek of met andere brandbare stoffen en ze dan aanstak en levend liet verbranden. En daarbij zei de christenen zijn het licht der wereld, dan moeten ze ook maar licht geven. Vreselijke vervolging. Daar hebt u het tweede wat Paulus hart met zorg vervult. Niet alleen de afval, maar ook de vervolging. En dan is er nog een derde punt, het laatste punt, wat de zorg van Paulus uitmaakt. Dat is, ja, daar heeft hij jaren geleden al een keer over gesproken op het strand van Mileten, toen hij afscheid nam van de ouderlingen in Efeze. We hebben dat gelezen vanmorgen uit Handelingen 20. En ik lees het u nog maar eventjes voor wat we zojuist hebben gehoord. Want dit weet ik, heeft Paulus toen al gezegd, dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen, die de kudde niet sparen. Paulus bedoelt dwaalleraars, mensen die het woord van God gaan verdraaien, mensen die er stukken uit gaan halen en uit gaan scheuren. Mensen die een dwaalleer brengen, en Paulus zegt er nog bij, en uit uzelf zullen mannen opstaan die verkeerde dingen spreken om de discipelen af te trekken achter zich aan op hun dwaalspoor. Dus dat is het derde waar Paulus geweldig bevreesd voor is geweest. De kracht van de dwaling, de dwaalleer. En telt u dat eens even bij elkaar op. Afval en vervolging en dwaalleer. Dat zijn drie enorme bedreigingen voor de kerk. En Paulus had heel zijn leven als apostel gediend. In dienst van het woord. En hij had gestreden. En hij had alles gegeven om zo te zeggen. En nu ziet hij die machtige vijanden. Die drie monsters als het ware hun bekken opensperren in de richting van Gods kerk. Het monster van de afval en het monster van de dwaling. en het monster van de vervolging. Paulus zit daar en ja, hij weet wel dat hij zelf straks een goede ruil gaat doen. Hij weet wel dat hij de oversteek mag gaan maken naar de stranden van de eeuwigheid en dat Christus daar op hem wacht. Paulus weet het persoonlijk wel, na de dood is het leven mij bereid. Met Christus te zijn en daarom ontbonden te worden, dat is verreweg het beste. Maar Paulus had ook een hart dat klopte voor de kerk des Heren op aarde. Hebt u ook zo'n hart, gemeente? Daar hoef je geen apostel voor te zijn. Daar hoef je ook nog geen ambt voor te bekleden. Maar hebt u of jij ook zo'n hart dat klopt voor de dienst van de Heren, voor de zaak van zijn koninkrijk? Hoe je dat kan weten, of dat echt een plaats heeft in je gebed, in je binnenkamer. Of je voor het aangezicht van de Heren wel eens worstelt met de gemeente, met de kerk in Nederland. Heren, verlaat uw kerk niet. Zo zit Paulus daar. Zijn zorg voor de toekomst. Onze tweede gedachte. Timotheus' taak voor de toekomst. Daar gaan we de woorden van onze tekst lezen. Want in die omstandigheden schrijft Paulus, en dan neem ik vers 14 even samen met vers 13, dan schrijft Paulus dit: houd het voorbeeld van de gezonde woorden die gij van mij gehoord hebt, in geloof en liefde die in Christus Jezus is. Bewaar het goede pand dat u toebetrouwd is. Wat moet Timotheus doen? Timotheus was in vergelijking met Paulus nog betrekkelijk jong. Ergens in de 30 waarschijnlijk. Hij was werkzaam in de grote stad Efeze. En Paulus schrijft aan Timotheus: Timotheus, ik begin nog even bij vers 13. Houd het voorbeeld der gezonde woorden die gij van mij gehoord hebt. Paulus wijst Timotheus terug naar alles wat hij gepreekt heeft en wat hij aan Timotheus heeft onderwezen, wat Timotheus, wij zouden zeggen, op de catechisatie heeft geleerd van Paulus, wat hij in de gesprekken heeft ontvangen van Paulus, al de woorden van de leer van Gods woord die Paulus aan Timotheus meegegeven heeft. Matthew Henry zegt ergens een soort catechismus. Dat bedoelt Paulus. Houd, en hoe noemt hij dat in vers 13? Houd het voorbeeld der gezonde woorden. Er staat hier gezonde woorden en dat is goed vertaald. Maar we mogen vanuit de grondtaal ook vertalen de genezende woorden. De helende woorden. Die woorden die de Heere wilde gebruiken, Timotheus, om de kwaal van je ziel te genezen. Om je geestelijke melaatsheid te genezen. Die woorden die door Jeremia zo zijn samengevat: keer weder, gij afkerige kinderen, en ik zal uw afkeringen genezen. Gezonde woorden, genezende woorden. Zo duidt de apostel Paulus de leer van het woord aan. Kijk, in onze tijd, gemeente, heeft de leer van Gods woord nu niet zo'n hele populaire klank. Stelt u zich voor, ik zou zeggen, we gaan ergens op een door de weekse avond een keer een lezing houden over de leer van Gods woord. Wat de leer precies is. Ik weet niet of er dan zo heel veel belangstelling voor zou zijn. Want wij denken bij leer vaak aan iets dors, iets droogs, iets saais. Maar de Bijbel spreekt, zeker in de Timotheusbrieven en de brief aan Titus, heel positief over de leer van Gods woord. De gezonde leer, noemt Paulus het ergens anders in deze brieven. Gezonde woorden. En, daar ga ik een klein stukje verder, want dan gaan we echt naar onze tekst toe. Hij noemt het ook het goede pand dat u toebetrouwd is. Wat is een pand? Dat moeten we, om onze tekst te begrijpen, vanmorgen eerst even nagaan. Een pand, dat is iets kostbaars, iets waardevols, dat door de een aan de ander wordt toevertrouwd voor een tijd, maar die ene komt er bij de ander op zeker moment wel weer een keertje op terug. Ik geef een voorbeeld uit de tijd van de Bijbel. Iemand ging een verre reis maken naar een ander deel van het Romeinse Rijk. Maar die persoon die had, laten we zeggen een man, die had een prachtig huis. Kostbaar huis. En nu ging hij jaren weg. En wat deed hij met dat huis? Kijk, als hij jaren weg was, dan konden er wel anderen komen in dat huis en dat huis helemaal leegroven. Er konden wel andere mensen tegen zijn zin in gaan wonen in dat huis. Er kon wel iemand komen die nog een hele muur om dat huis heen bouwde. Dat kunnen we ons in onze samenleving misschien wat minder voorstellen. Maar in de tijd van het Nieuwe Testament kon dat. Was het bezit dat iemand had behoorlijk kwetsbaar. Wat kon zo iemand nu doen als hij zo'n grote reis ging maken? Dan kon hij dat kostbare huis dat hij had als een pand overdragen aan iemand anders. Iemand die hij vertrouwen kon, natuurlijk. Dat moest. Je droeg een pand, een kostbaar bezit, alleen maar over aan iemand die je echt kon vertrouwen. En dan vroeg je aan zo iemand, wil jij het goed bewaren? Wil jij het goed onderhouden? Wil jij het goed verzorgen? Wil je het goed gebruiken? Ik kom een keer terug en dan kom ik er ook weer op terug. Want ik leen dat pand voor een tijd aan je uit, maar ik kom er dus wel weer op terug. Nou, dat beeld, dat gebruikt de apostel hier voor de leer van Gods woord die Timotheus heeft geleerd. Dat is een pand. Dat is, Paulus zegt Timotheus, die leer die je van mij hebt geleerd, die ik in mijn preken heb meegegeven, die ik in mijn catechetisch onderwijs aan je heb voorgehouden, die ik in de persoonlijke gesprekken aan je heb meegegeven. Dat is niet iets van waardeloze theorie, maar dat is iets kostbaars. Dat is een kostbaar pand, dat heb ik je toebetrouwd. Ik had het Timotheus, dat bedoelt Paulus te zeggen, ik had het ook niet van mezelf. Ik heb het ontvangen van God zelf. God heeft het mij toevertrouwd. En ik heb het ook weer aan u toevertrouwd als iets kostbaars. Gemeente, ik ga de lijn even doortrekken naar u en naar jou en naar mij vanmorgen. Wij zijn allemaal, zoals we hier zitten, tot op zekere hoogte bekend geworden met de leer van Gods woord. Die leer wordt geleerd op de catechisatie vanuit de Bijbel en vanuit de catechismus en vanuit het kort begrip op de belijdeniscatechisatie. Die leer komt naar voren in de preken, 's ochtends, maar ook 's middags, bijzonder 's middags. Maar in iedere preek zit, als het goed is, ook iets van de Bijbelse leer, van de Bijbelse waarheden. Van al datgene wat de Bijbel leert over wie God is, en wie wij zijn, wie Christus is. Wat de Bijbel leert over ons hart, over bekering, over wedergeboorte, over rechtvaardig verschijnen voor God, over de wederkomst, over de eindtijd, over de 10 geboden, Al die onderwerpen met elkaar die vormen, we noemen dat dus de Bijbelse leer. En die leer moet uitgelegd worden, die moet concreet gemaakt worden. Dat moet niet iets theoretisch blijven. Maar hebben wij al beseft, dat is de vraag die ik vanmorgen op dit punt in de preek aan ons aller hart wil leggen. Hebben wij al beseft dat dat een kostbaar pand is? Dat de Heere aan u toebetrouwt door middel van de prediking, door middel van de catechisaties, door middel van al het kerkelijke onderwijs. Een kostbaar pand dat wordt toebetrouwd. We zouden de leer van Gods woord kunnen vergelijken met het beenderengestel, het skelet van, laat ik zeggen, een dier. En wij weten wel, ik ben geen bioloog, maar ik geloof dat er ook dieren zijn die helemaal geen beenderen, geen skelet hebben. En een van de voorbeelden is, naar ik dacht, een kwal. Dat is één glibberige, gladde massa, daar zit helemaal geen stevigheid of vastheid in. Gods woord zonder de leer, dat zou worden, gemeente, een vormloos geheel. Wij hebben de leer van Gods woord nodig. De grondstukken van de leer, de gezonde leer, die wordt ons dus als een schat toevertrouwd. En nu zegt Paulus in onze tekst tegen Timotheus, Timotheus, dat pand, dat goede pand, zegt hij zelfs, dat kostbare pand, want het gaat over de allerbelangrijkste dingen. U kunt het niet missen. Dat goede pand, Timotheus, dat moet u, wat is de opdracht die hij geeft aan Timotheus? Wat is de taak die Timotheus ontvangt? Het eerste woord van onze tekst, vers 14, bewaar het goede pand. Timotheus, dat pand moet u bewaren. En wat betekent dat woord bewaren dan? Wat moet Timotheus dan doen? Hij moet dat allereerst bewaren in zijn hart. Hij moet die leer zich echt eigen maken met zijn hart. Hij moet die leer omarmen, omhelzen met zijn hart. Wat voor leer? De leer van wie God is. De leer van wie de mens is, de leer van wie Christus is, de leer van wat de toekomst is, de leer van wat bekering en wedergeboorte is. Heel die leer moet Timotheus vanuit het woord steeds weer opdiepen en omarmen, omhelzen met zijn hart en in zijn hart bewaren. U kent wel iemand, denk ik, in de Bijbel van wie we ook lezen. Dat ze de woorden van God, u mag ook zeggen, de leer van de zaligheid, in haar hart bewaarde en overlegde. Dat was Maria. Toen ze te horen kreeg, dit heilige, dat in uw moederschoot ontvangen is, dat is uit God, de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Toen ging het over de wonderlijke ontvangenis en de geboorte van de Heer Jezus Christus. Je zou kunnen zeggen, dat is een stukje van de leer van de zaligheid. Maria heeft het bewaard en overlegd in haar hart. En dat is wat Paulus dus allereerst bedoelt als hij zegt, bewaar het goede pand, bewaar het, overdenk het, bewaar het in uw hart, biddend. Misschien dat ik het u wel eens verteld heb, gemeente, maar in een van de gemeenten die ik gediend heb, was een oude vrouw, die al op jonge leeftijd, ze was denk ik begin 20, tot bekering kwam. Toen ik haar bezocht, raakte ze soms wat verward vanwege haar hoge leeftijd. Maar op de bank waar ze altijd op zat, zat altijd pijn, want ze had een schouder die gebroken was en niet meer geopereerd kon worden. Maar op de bank waar ze zat, daar lag een klein catechisatieboekje naast haar van vroeger. Ze zei, daar zit ik heel vaak in te lezen. En ze kende al die dingen echt wel met haar hoofd, want dat had ze goed geleerd. Dat weet u wel, dat werd vroeger heel goed aangeleerd. Maar het ging haar erom, het was iemand die de Heere mocht kennen en liefhebben en vrezen, om die leer zich ook eigen te maken met haar hart. Daar bleef ze een leven lang in leren. Zomaar een vraag en een antwoord lezen. En ze had zo'n oud catechisatieboekje met hele korte vragen en antwoorden. Maar ze las zo'n vraag en zo'n antwoord en dan dacht ze er weer een poos over na. Bewaren. In het hart. Wat Paulus ook bedoelt met dat woord bewaren, dat is het tweede, dat is Timotheus. U moet die leer, het goede pand dat u toebetrouwd is, u moet dat ook bewaken. Dat is nog iets anders. Bewaken, dat betekent bewaken tegen gevaren. Wij hebben een schoonzus en een zwager die voor de zending in Malawi zijn, daar wonen in een huis. En dat huis, dat moet dag en nacht bewaakt worden, vooral in de nacht. Door wat ze dan noemen een waakman. En zo'n waakman heeft een hond en die is de hele nacht bezig om te zien of er geen onraad dreigt. Of er geen gevaar komt. Bewaring van het woord, dat wil ook zeggen het woord bewaken. Dat is dus ook de taak die Timotheus hier ontvangt. En waarvan Paulus zegt, Timotheus, bewaak die zuivere leer ook. Want er komen aanvallen op. Hoe dan? Wel, er wordt heel vaak iets afgeknabbeld, als ik het zo zeggen mag. Dat is een van de meest succesvolle tactieken van de duivel. Als hij u en jou en mij wil beroven van het goede pand, van de leer van Gods woord, van de waarheid van Gods woord, hoe gaat de duivel dan te werk? Dan gaat hij iets door middel van de leer, van een valse leer, afknabbelen van de ware leer. En waar begint hij dan mee? Dat kan natuurlijk verschillend zijn, maar ik dacht zo bij de voorbereiding, ik denk dat een van de dingen waar de duivel echt mee begint, is dat hij begint weg te halen dat God rechtvaardig is. Ik denk dat dat een van de eerste dingen is die hij weghaalt. Dan hou je nog heel veel over dat God barmhartig is en genadig is en almachtig is. Maar dat God rechtvaardig is, zoals de catechismus zegt, dat hij de zonde wil en moet straffen. Dat is, ja wij zeggen dat vandaag wel eens zo, dat is een ongemakkelijke waarheid. Dat is een waarheid in het woord van God, die zijn we maar liever kwijt. Daar horen we liever niet zoveel over. Uitzonderingen daar gelaten. Maar dat is dan iets wat de duivel gaat weglaten. Dat God rechtvaardig is. Dan kan hij een stapje verder gaan en dan laat hij misschien weg dat God, dat zou ook kunnen, aan de andere kant natuurlijk, dat God barmhartig is en genadig is. We moeten altijd evenwichtig zijn, ook als het gaat om de gevaren van de dwaalleer. Maar wat de duivel dan verderop ook nog kan doen, is bijvoorbeeld weg gaan halen dat de mens zondig is. Dat zal de duivel dan niet direct ontkennen in de dwaalleer. Je komt maar weinig dwaalleraars tegen die dat echt helemaal ontkennen. Maar hij wil dan het liefst dat dat een klein beetje weggelaten wordt. Dat we daar maar niet meer te vaak over spreken. Dus we mogen dan nog wel in theorie zeggen dat de Heere rechtvaardig is. En we mogen nog wel in theorie zeggen dat de Heere, of dat de mens zondig is. Maar dat moet maar niet meer echt vaak te horen zijn in een preek. Of dat moet niet meer echt functioneren in een preek. Dan is de duivel aan een heel eind. Dan kan die natuurlijk nog verder gaan en dan op een gegeven moment, en dat gebeurt gemeente in kerkelijk Nederland op dit moment, dan kan hij bijvoorbeeld ook Christus in zijn verzoenende werk uit het centrum gaan weghalen. Want het bloed van de Heer Jezus Christus is niet meer nodig en zijn offer is niet meer nodig, zegt men dan. En wat blijft er dan over? Ja, wel een God en een Heer Jezus die een relatie met je wil aangaan en die je wil bijstaan, maar dat is het dan ook. Niet een God met wie wij verzoend moeten worden en niet het bloed van het lam waardoor wij verzoend kunnen worden. Dan is de duivel, denk ik, wel op 2/3 van zijn veldtocht, als ik het zo zeggen mag. Dan heeft hij de kerk bijna helemaal afgebroken en misschien al wel helemaal. Ziet u hoe venijnig de vorst der duisternis door de dwaalleer werkt? Hij begint dus heel vaak bij de rechtvaardigheid van God tussen haken. De zondigheid van de mens tussen haken. De noodzaak van het offer van de Heer Jezus Christus tussen haken. Om er uiteindelijk een gum overheen te halen of een streep doorheen te zetten, zodat er niets meer van overblijft. En Paulus weet, als dat gebeurt, als het goede pand zo door de vorst der duisternis uit de kerk wordt weggetrokken door allerlei dwaaleer, dan gaan de mensen verloren, dan blijft er geen woord van zaligheid meer over. Dan blijft er alleen nog maar een slap aftreksel over van de Bijbelse waarheid, wat het woord niet meer is. En daarom zegt Paulus het in grote bewogenheid, Timotheus, bewaar het goede pand, niet alleen in uw hart. Maar strijd ervoor, Timotheus, bewaak het, sta er pal voor. We gaan eerst zingen, Psalm 119, het 65ste vers. Hoe wonderbaar is uw getuigenis, die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Er is, gemeente, nog één ding dat ik zeggen moet over dat bewaren. We hebben gezien dat was bewaren in het hart. Dat is het eerste. Overdenken, overleggen. Het was ook bewaken tegen alle dwaaleer. Het derde, dat is, dat hoort er ook bij, het is ook overdragen. Weer aan anderen toevertrouwen. Als u het hoofdstuk voor u hebt, 2 Timotheus 1, en u bladert even met mij naar 2 Timotheus 2... dan ziet u daar in het tweede vers staan wat ik bedoel. 2 Timotheus 2 vers 2. Daar staat dat Paulus schrijft: en hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, dat goede pand, Timotheus, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Dus Paulus zegt daar dus bij: Timotheus, u moet het bewaren in uw hart, u moet het bewaken tegen de dwaaleer, maar u moet het toch ook weer niet voor uzelf houden. U moet het toebetrouwen aan anderen. U moet de fakkel van dat goede pand doorgeven, zonder hem zelf kwijt te raken. U moet die kostbare schat van het evangelie ook toebetrouwen, bekendmaken aan anderen. U moet dat kostbare pand van de leer van Gods woord, de gezonde, de genezende woorden, doorgeven aan anderen. Daar ligt eigenlijk een hele brede toepassing in. Ook een toepassing voor ouders van morgen en voor grootouders in de kerk. Voor ambtsdragers, voor leidinggevenden op de verenigingen en de zondagsschool. Voor degenen die in het onderwijs werkzaam zijn. Voor allen die een bepaalde verantwoordelijkheid hebben voor anderen. Om die kostbare leer van Gods woord nu ook weer toe te vertrouwen aan anderen. Anderen daar bekend mee te maken. Ouders in de opvoeding. Om de Bijbelse geschiedenissen te vertellen, want de Heer heeft een heel groot deel van zijn woord natuurlijk ook in de vorm van geschiedenissen laten bekendmaken. Dat is zijn goedheid en zijn zorg ook. Maar bedenk toch ook altijd: wat voor leer geef ik nu daarin mee? Het gaat niet alleen maar om het verhaal natuurlijk. Het gaat, als het goed is, toch ook om iets van de leer. Dat betekent niet dat het dan opeens heel moeilijk moet worden. Ik weet dat wijlen dominee P. de Butter, van wie wij als jonge predikanten veel probeerden te leren, ooit eens tegen ons zei: in iedere preek moet een goed stuk theologie zitten. En daarmee bedoelde hij niet te zeggen: het moet maar erg moeilijk zijn, of er moet opeens een stuk zijn waarbij de meeste mensen afhaken. Maar hij bedoelde te zeggen: de ondergrond van een preek moet wel echt ook een belangrijk stuk van de leer overbrengen. Dat is ook zo. Dat geldt ook voor een vertelling op school of op de zondagsschool of aan het begin van de vereniging. En wij moeten ons ook altijd weer afvragen: zijn wij geworteld in de leer van Gods woord? Het laatste, wat de apostel schrijft, onze derde gedachte: Gods trouw voor de toekomst. Want ja, hoe moet Timotheus dat nu doen? De leer bewaren, het goede pand van de leer bewaren en bewaken en ook nog eens overdragen. Hoe zal dat toch moeten? Timotheus, ik zei het al, die had 3 grote nadelen, zouden we zeggen. 1, hij was jong. 2, hij was vreesachtig en snel te neergeslagen wat zijn karakter betreft. En 3, hij was zwak wat zijn gezondheid betreft. Zo wordt hij ons getekend. Dus het was niet een man waarvan wij zouden zeggen: nou, daar kunnen we nou de kerk op bouwen. Dat heeft Paulus ook niet gedacht, maar de Heer heeft hem wel willen gebruiken. Die zwakke, jonge, vreesachtige Timotheus. Maar hoe kan hij nu dat pand bewaren? Hoe zou nu een mens vandaag de dag dat goede pand alleen maar kunnen bewaren? Het slot van de tekst zegt, door de Heilige Geest. Die, schrijft Paulus aan Timotheus, die in ons woont. Dan gaat Paulus dus wijzen op de geest van Pinksteren. De Heilige Geest die is uitgestort. En van wie de apostel Paulus hier tegen Timotheus zegt dat hij wil wonen in mensenharten. Dat betekent dus hij wil er komen bij een mensenhart. Hij wil er woning maken. Hij wil er zijn intrek nemen en hij wil er blijven. Dat ligt allemaal opgesloten in dat door de Heilige Geest die in ons woont. Dat kon Paulus tegen Timotheus zeggen. Timotheus, de Heilige Geest woont ook in u. En Paulus mocht het voor zichzelf weten. De Heilige Geest woont ook in mij. En dat is iets dat geldt voor alle waargelovigen, dat de Heilige Geest in hen woont. Wat een wonder is dat. Vroeger, als kleine jongen, hoorde ik ooit een preek van een dominee en die zei het met een woordspeling zo. Het hart van een mens dat onbewoonbaar verklaard is, dat wordt door de Heilige Geest, als Hij komt, onverklaarbaar bewoond. Onbewoonbaar verklaard, dat is ons hart van nature. Dat gebeurt soms wel eens met zo'n oud krot, waar het te gevaarlijk is om nog te wonen. Een huis waar je echt niet meer in kan wonen, een soort ruïne. Onbewoonbaar verklaard. Soms gaat het best nog wel hoor. Maar u begrijpt het beeld wel. Maar in ons mensenhart, ja, daar geldt van nature dat de staat onbewoonbaar verklaard. Er is geen plaats voor Gods geest. Er is geen plaats voor de Heere, voor zijn dienst. Daar is alles aards en geruïneerd door de zonde en door de liefde tot de zonde en de gevolgen van de zonde. Maar als de Heilige Geest nu komt in het leven van een mens, dan is het wonder dat hij in zo'n hart woning wil maken, dat hij in zo'n onbewoonbaar verklaard huis, en dat ga je dan ook onderschrijven, maar dat hij daar toch wil komen en woning wil maken, ruimte wil maken, wil gaan wonen met zijn geest, wil gaan werken, bekerend, verlichtend, ontdekkend, troostend, leidend naar de Heer Jezus Christus en nu het grote wonder. Hij gaat in een mensenhart waar hij gekomen is, nooit meer weg. Er kunnen tijden zijn dat een kind van de Heere er helemaal niets van ervaart dat de Heilige Geest in zijn hart woont. Er kunnen door eigen schuld ook tijden zijn dat zo iemand de Heilige Geest heeft bedroefd. Dat de Heilige Geest met zijn troost en zijn invloed en zijn licht een ogenblik wijkt of een tijd wijkt van zo iemand, zich terugtrekt. Dat er zoveel duisternis en droefheid komt en dat je zo ongetroost verder gaat. Maar de Heilige Geest zal, dat is het wonder van Gods genade. Hij zal zo'n hart nooit meer verlaten. Hij blijft er wonen. En dat is wat Paulus hier bedoelt. De Heilige Geest, zegt hij Timotheus, die in u is komen wonen. Maar die ook in uw hart zal blijven wonen. Die hebben u zo nodig om dat pand, dat goede pand, echt te bewaren. Om dat pand op hoge prijs te gaan stellen, om dat echt te gaan waarderen. Dat is dus een van de dingen die de Heilige Geest ook doet. Hij gaat je verbinden aan de leer van Gods woord. Dat wordt een levensleer voor je. dat wordt echt een leer der zaligheid voor je, als hij in je leven werkt. Het gaat antwoord geven op die allerbelangrijkste vragen, die ook de vragen worden van je hart. De Heilige Geest maakt je betrokken op het woord, op de gezonde, de genezende woorden van God. En hij verbindt je aan dat woord. De Heilige Geest gaat je ook ontdekken aan je dwaasheid en je onwetendheid in jezelf. Zodat ik het zeggen moet, Heere, maak in uw woord mijn gang en mijn treden vast. En schraag in dat spoor mijn wankelende gangen. Ik heb het zo nodig om door u geleid en onderwezen te worden. En dan is het de Heilige Geest die zijn woord wil gebruiken. Juist dat woord en de leer, de gezonde woorden van dat woord wil gebruiken. Om je te leren wat echt nodig is. Om je te funderen in de leer van de zaligheid. Om je te leren wie God is, wie je zelf bent, maar ook wie de Heer Jezus Christus is. En dan ga je daar ook echte rijkdom van ontdekken. Dat heeft, gemeente, niets te maken, voor alle duidelijkheid, met niveau bijvoorbeeld. Een eenvoudig iemand die misschien niet eens lezen kan. Maar die wordt door de Heilige Geest ook verbonden aan de leer van Gods woord. Dat wil zeggen aan het gepredikte woord van God. Wat hij hoort, dat overdenkt hij. Dat gaat hij omhelzen, omarmen. Omhelzen met zijn hart, bewaren in zijn hart, overdenken. En de Heilige Geest maakt dan ook, dat bedoelt de apostel ook, die maakt ook standvastig en moedig. Want als je voor jezelf iets van die leer van de zaligheid hebt geleerd, de kracht van die leer, de waarde van die leer, ja, dan ga je er ook pal voor staan. Dat heeft niets te maken met koude hoofden en hete harten. Of hete hoofden en koude harten. Dat heeft niets te maken met laat ik zeggen, ijveren voor dingen die niet belangrijk zijn of die we wel kunnen missen. Maar echt pal staan voor de waarheid van Gods woord. Omdat je weet, we hebben die waarheid zo nodig. Zonder die waarheid van Gods woord, dan dwalen we. En dan dwalen we eindeloos ver totdat we omkomen in de wildernis. In afhankelijkheid van de Heere, het woord, het goede pand bewaren. Dat, gemeente, is iets wat onze tekst ons vanmorgen op het hart bindt. En ik had gezegd, onze laatste gedachte was de trouw van God in de toekomst. Nog één ding. Paulus gaat bijna sterven. Hij schrijft deze brief. In zijn laatste hoofdstuk zegt hij nog tot twee keer toe, Timotheus, benaastig u, doe uw best. Doe er alles aan om haastig tot me te komen, nog voor de winter. Maak de reis nog één keer naar Rome. Maar Paulus weet, hij gaat sterven. En er is zoveel wat zorg geeft. Afval en dwaalleer en vervolging. En als hij naar Timotheus kijkt, ach Timotheus, zijn krachten zijn ook klein en zijn moed is ook zwak. Hoe zal het toch verder moeten? Maar we hebben ook gelezen, gemeente, dat Paulus zijn ogen even omhoog gaan. In vers 12, moet u nog even kijken, dat mag ik niet verzwijgen. Vers 12, het slot, daar zegt hij, ik ben verzekerd dat hij, dat is God, machtig is om mijn pand bij hem weggelegd. En u ziet het woord hem schuin gedrukt staan. Dat staat er in de grondtaal niet. Letterlijk staat er eigenlijk alleen maar dat hij machtig is mijn weggelegde pand te bewaren tot die dag. Wat is dat pand waar Paulus in vers 12 over schrijft? Sommige uitleggers zeggen, dat is de zaligheid van de apostel zelf. Dat is zijn ziel. Die heeft hij als het ware als een pand al in de hemel. Dat kan. Dat is een mooie gedachte. Maar we zouden het ook zo mogen uitleggen dat Paulus hier zegt: ik ben verzekerd dat God machtig is om dat pand dat ik van hem kreeg, het woord van Gods waarheid, dat woord dat kracht deed in mijn leven, waaraan ik verbonden werd, waar ik voor gestreden heb, al die 30 jaar. Dat pand, Timotheus, dat ik aan u toebetrouwd heb. En u moet het weer toebetrouwen aan anderen. Overdragen, de fakkel van Gods woord. Maar ik ben verzekerd dat God machtig is om dat pand te bewaren. En dat is waar, gemeente. Dat staat erboven. Voor Timotheus de opdracht. En we mogen de lijn van morgen wel doortrekken naar onszelf. De Heere roept ons allen op: bewaar het goede pand. Maar daarboven staat: God is machtig en getrouw om dat pand te bewaren. Ik denk tenslotte aan wijlen dominee G. van Rhenen. Ik heb het voorbeeld, geloof ik, wel eens genoemd. Dominee die stierf in 1935 en die een heel aantal jaren in de stad Leiden heeft gediend. Dominee van Rhenen had een keer op een Pinksterdag zoveel zicht op wie de Heilige Geest was en wie de Heilige Geest voor hem was. En hij was er zo vol van dat hij het wilde gaan overdragen en toebetrouwen aan anderen. En hij schreef in een brief, toen hij daarop terugblikte: ik ging als een opgetuigd oorlogsschip de haven uit om te preken. Bij wijze van spreken, ik had alles meegenomen op mijn schip. Met volle zeilen ging ik preken. En 13 jaar later zegt hij, en ik vond dat zo'n ontroerende passage: en wat is er na 13 jaar overgebleven van dat schip? Van Rhenen zegt: de mast is gebroken, de zeilen zijn gescheurd, het roer is kapot. Maar in de verte zie ik nog een vuurtoren bij helder weer. En op de vuurtoren, en dat bedoelde de dominee natuurlijk geestelijk, op de vuurtoren wappert een banier waarop geschreven staat: God is getrouw. God is getrouw. Maar die banier, die zie ik alleen als het licht is. En daarom blijft het mijn gebed: zend, Heere, uw licht en uw waarheid neder. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, ootmoedig dank voor uw woord. Zegen het. Vergeef het gebrekkige, het zondige. Maar laat het voor een ieder van ons gelden, dat wij het goede en kostbare pand mogen bewaren in ons hart. Maar ook mogen toevertrouwen aan anderen. En dat we bewaard mogen worden voor alle dwaalleer, en wil u boven alles, in ons leven en voor ons, dat kostbare pand bewaren. Zegent u onze zondagschool, brengt u ons ook vanmiddag weer samen, en dat om Christus wil. Amen. Psalm 138, tweede vers. Door al uw deugden aangespoord, hebt gij uw woord en trouw verheven. Thank you. Ontvang, geliefde gemeente, met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen. Zegen. 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 Zegen.